In deze podcast ga ik je proberen te vertellen hoe je WBTR-proof kunt worden. En je weet nogal uit een vorige les de veranderingen die zich hebben voorgedaan door de invoering van de WBTR, waar je rekening mee moet houden. Dat je in het algemeen belang bestuurt. Je zet je in voor je verenigingsstichting. Bij afwezigheid, lang of kort, moet je zorgen voor een vervanger. Dat moet je in je statuten geregeld hebben. Er mag geen belangenverstrengeling optreden. Het stemrecht is evenredig verdeeld. Niemand mag meer dan 50% alleen een stem hebben. Je kunt aansprakelijk worden gesteld. En je kunt ook nog bovendien ontslagen worden of geschorst worden. Nou, dan heb je ook al gehoord in die podcast dat het zo'n vaak niet zal lopen als je gewoon normaal zorgt voor keurig bestuur. Je zou kunnen zeggen voor normaal krachtig besturen. In deze podcast ga ik vertellen hoe je dat geregeld krijgt, heel praktisch. En een deel van de informatie die je krijgt, een deel van de tips die je krijgt, zullen best wel ook in een eerdere podcast al ter sprake zijn gekomen. Dat is niet erg, dan heb je gewoon hier eigenlijk een soort checklist, controlelijst, wat je zou kunnen doen, wat je kunt doen om WBTR-proof te worden. Ik ga eerst alles vertellen en dat is een enorme waslijst. Ik ga dat heel kort doen en pinsgewijs. Als dat voorbij is, dan ga ik je vertellen hoe je dat handig systematisch kunt aanpakken, zodat je niet helemaal verzuipt in alle tips en adviezen die je krijgt. Ten eerste, wat heel belangrijk is dat je hele bestuur bekend is met de statuten, huishoudelijk reglement, eventuele financiële statuten, beleidsdocumenten en andere zaken die je hebt vastgelegd. Nieuwe bestuursleden moet je daarop inwerken. Die geef je deze documenten en laat je ze lezen en vragen overstellen. Bestaande bestuursleden zijn vanzelfsprekend op de hoogte van allerlei officiële documenten. Dat ten eerste. En binnen deze formele kant, de statuten, allerlei beleidsnota's, noem maar op, zorg je dat iedereen over alle kennis beschikt die je nodig hebt om een stichting en vereniging te kunnen besturen. Dus het mag nooit zo zijn dat een penningmeester alleen iets weet van financiën. Die penningmeester moet echt zorgen dat er meer mensen zijn in het bestuur die hem goed kunnen bevragen op financiën, die financiën ook goed doorhebben. En maar dat geldt evenzeer voor marketing of accommodatie of voor het inhoudelijke beleid van je organisatie. Zorg ook dat je een rooster van aan- en aftreden hebt. Niet te lang in het bestuur. Dat zorgt voor blindheid. Dat zorgt voor vriendjespolitiek. Dat zorgt voor minder frisheid. Belangrijk om verversing te houden in je bestuur. Zorg ook dat je iets doet met een financiële reserve. Zorg ook dat je, als je over meer geld beschikt, dat je goed weet met elkaar hoe het geld loopt in je organisatie. Een huishoudelijk reglement is ook handig om te hebben als je werkt met veel mensen. Een huishoudelijk reglement zegt heel simpel, hoe is het huishouden geregeld in jouw vereniging, stichting? Bijvoorbeeld, wie mag boodschappen doen, op welke manier wordt afgerekend, op welke manier vindt de verantwoording plaats? Met bonnetjes, contant geld of met een pinpas? En hoeveel kan dan gepind worden en wie tekent daarvoor? Zorg dat je het allemaal helder beschreven hebt en dat je er ook naar handelt. Zorg bijvoorbeeld ook dat als je een accommodatie hebt, dat je een accommodatieplan hebt, een onderhoudsplan. Wanneer vindt groot onderhoud plaats? Hoe staat de accommodatie erbij? Zodat je niet in de toekomst ineens voor onverhoede kosten komt te staan, omdat die accommodatie ineens verouderd is. Normaal gesproken zie je veroudering aankomen en weet je ook wanneer je groot onderhoud moet plegen. Daar moet je voor reserveren. Er is ook nog vrijwilligersbeleid. De rechten en plichten van de vrijwilligers. Handig om vast te leggen en zeker ook goed als bestuurder om daarvan op de hoogte te zijn. Tot zover alle zaken die te maken hebben met de officiële documenten, de officiële beleidsstukken die ten grondslag liggen aan het besturen. Zorg dat je ze hebt en zorg dat ze ook bekend zijn bij de mensen die er mee werken. En dan gaan we over naar punt 2. Dat gaat over een bestuursmodel en een bestuurscultuur. En dat is eigenlijk de harde en de zachte kant van het besturen. De harde kant is het bestuursmodel. Wat zijn de structuren? Welke verantwoordelijkheden zijn er? Hoe voer je de toezicht uit? Hoe ziet besluitvorming eruit? En de zachte kant, dat gaat over de bestuurscultuur. Hoe bestuur je met elkaar? Hoe vriendelijk ben je? Hoe hard ben je? Hoe duidelijk ben je? Hoeveel mag het schuren in je bestuur? Vind je dat überhaupt prettig? Durf je ook een ander aan te spreken? Eigenlijk de harde en zachte kant van het besturen. Een andere kant die te maken heeft met het besturen is het beleidsbestuur. Een bestuur dat op grote lijnen stuurt en dat de uitvoering overlaat aan mensen die ook vrijwilliger zijn, maar bijvoorbeeld in een commissie zitten of in een stuurgroep of in een andersoortige groep. Dat betekent dat je als bestuur controleert, de lijnen uitzet en dat je daarmee toezicht houdt en niet te veel bezig bent met de uitvoer. Dat betekent ook dat er een heldere scheiding is en dat er eigenlijk nooit belangenverstrengeling kan optreden intern. Misschien ben je niet groot genoeg, maar kun je in ieder geval wel zorgen dat uitvoer en controle, toezicht, dat wat gescheiden is. Dus aan de ene kant heb je het uitvoeren van de bestuurlijke taken. Aan de andere kant heb je toezicht en controle. Belangrijk ook om dat goed georganiseerd te hebben. Ben je een collegiaal bestuur? Een bestuur dat werkt op basis van gelijkwaardigheid. Iedereen heeft evenveel stemrecht. Iedereen mag zeggen wat hij wil. Iedereen mag ook fouten maken. Het zogenaamde lerende bestuur. Oefenen met elkaar om beter te worden. Niet bedoeld om expres fouten te maken, maar als het voorkomt, mag dat. Heb je ook een breed palet aan vaardigheden in jouw bestuur? Dat zowel financiën, marketing en andere beleidsvelden goed zijn belegd. En niet alleen op inhoud, maar ook op persoonlijke diversiteit. Werk je met mensen vanuit verschillende etnische achtergronden. Man, vrouw, jong, oud. Bepaalde kwaliteiten als meegaand of juist heel duidelijk of heel sociaal of heel zakelijk. Dat kan allemaal meewerken aan de kwaliteit van je bestuur als je zorgt voor diversiteit. Tot slot nog iets over de harde kant van het besturen, de structuur. Zorg voor heldere besluitvorming. Zorg ook dat je die besluitvorming vastlegt. Als je werkt met een ALV moet je zorgen dat je ook de charge krijgt op bijvoorbeeld financieel beleid. En niet werken met tegenstrijdige belangen. Dus het voorbeeld vanuit de eerdere les. Je geeft nooit een opdracht aan een familielid. Dat is eigenlijk vragen om problemen. Wat ik laatst ook nog hoorde, is de vraag of het verstandig is dat bestuursleden een vrijwilligersvergoeding krijgen. Ik zou zeggen nee, want dat is toch ook wel iets wat riekt naar belangenverstrengeling. En dan komen we bij het derde punt, risico. Zorg dat je als bestuur goed bekend bent met de risico's van jouw bestuur, van jouw stichting, vereniging. Als je een speeltuin hebt, weet je dat kinderen kunnen vallen, dat een toestel tegen een ouder kan aanklappen. Als je werkt met kwetsbare doelgroepen, dan weet je ook dat je een trainer of een begeleider niet alleen laat met iemand in een bepaalde ruimte. Zorg dus altijd voor minimaal 4 ogen. Maar ook heel simpel. Als je een website hebt, zorg dat meer mensen de inlogcode hebben. Als je een gebouw hebt, zorg dat meer mensen de sleutel hebben. Je zal niet de eerste organisatie zijn die, omdat er ruzie is, de beheerder met de sleutel wegloopt en niemand in het gebouw kan. Ik heb het recent meegemaakt bij een wijkgebouw in Eindhoven, waarbij het nieuwe bestuur helemaal onthand was, omdat codes weg waren, sleutels weg waren. Men kon echt vanaf scratch of aan weer starten. Dat soort risico's wil je voorkomen. Een VOG, verklaring omtrent gedrag, doe het gewoon altijd. Maak daar geen uitzonderingen op. Heel veel gemeentes voor vrijwilligers krijg je dat gewoon. Kun je dat gratis aanvragen. Als er dan toch iets gebeurt en je hebt de VOG, ben je natuurlijk niet gevrijwaard. Maar je hebt in ieder geval laten zien dat je hebt voldaan aan je bestuursplicht. Je bent een bestuurder die werkt in het algemene belang. En dan gaan we door naar het laatste onderwerp van deze waslijst van punten die je kunt oppakken. Dat gaat over de financiële kant. Ben ook bekend met de financiële risico's die je loopt. Welke investeringen ga je doen en zijn die investeringen niet te groot voor de draagkracht van jouw stichting en vereniging? Ben je bijvoorbeeld in je financiële stromen te afhankelijk van 1 geldstroom? Bijvoorbeeld heel veel afhankelijk van de gemeente. Nou, stel dat die gaat bezuinigen, dan ben je direct sta je aan de lat. En dan gaat het financiële risico over cashgeld. Probeer cashgeld in je vereniging, stichting zoveel mogelijk te beperken. Werk met pintransacties, werk met overboekingen en voorkom cash. Dat is vragen om problemen. Het is moeilijker toe te zien, het kan gestolen worden. Het kan stiekem wat weg worden gehaald, het kan afgeroomd worden. Dus ik zou zeggen geen cash. Ik ken een voorbeeld van een vrijwilligersorganisatie, een vereniging. En ze werkte met buurtvaders en de voorzitter daarvan haalde iedere week de vrijwilligersvergoeding van de bank uit de geldautomaat. De doelgroep niet was gewend om via de bank te werken. Zo werd gezegd. Maar wat nou gebeurde is dat, omdat er te veel transacties plaatsvonden en niet helder was waar dat naartoe ging, dat de bank de rekening heeft geblokkeerd. Dat wil je dus niet hebben. Zorg dus dat je dat gewoon per bank overmaakt. Mocht je dan toch niet anders kunnen dan met contant geld werken, werk altijd met bonnetjes. En als er aan de bar iets moet worden afgerekend, zorg dat als je begint dat 4 ogen controleren wat de beginstand is, dat 4 ogen controleren wat de eindstand is. Maar probeer echt gewoon met pintransacties te werken, desnoods met QR-codes. Nog even aansluitend op cashgeld, de vrijwilligersvergoeding, maak je natuurlijk altijd over per bank. Je hebt al eerder gehoord in het voorgaande voorbeeld dat cash not done is en gewoon risico oplevert. Kortom, in algemene zin, snap hoe de financiële stromen in je vereniging lopen. Zie waar de risico's lopen en probeer die voor te zijn. En dat doe je door te werken met bankiergeld. In grote lijnen is mijn overzicht klaar van zaken die je praktisch kunt aanpassen om echt WBTR-proof te zijn. Je hoeft niet jouw statuten direct te gaan wijzigen als deze niet meer aansluiten op de werkelijkheid. Maar het is wel zo dat als je in de toekomst je statuten aanpast, dat deze moeten worden aangepast op de WBTR. Dus daar moet je voor zorgen. Maar de notaris kan je daar prima bij helpen terzijder tijd. Dat betekent dus dat de statuten zijn opgesteld volgens de 6 veranderingen, zoals ik die in les 3 heb verteld en ook zoals ik die in het begin van deze podcast heb verteld. Ja, en dan komt na deze berg informatie natuurlijk de grote vraag, moet ik dat in één keer allemaal gaan regelen? Dat kan toch helemaal niet? Nee, dat ben ik met je eens, dat moet je ook niet doen. Daar word je helemaal knettergek van als bestuur en bestuurder. Dus, wat zou ik doen? Ik zou wel proberen een korte inventarisatie te maken op basis van de informatie die ik je heb gegeven. Waar zitten de grootste risico's? Waar zitten de grootste winstpunten? Probeer een keer een vergadering te beleggen met elkaar, een evaluatievergadering, om een inventarisatie te maken. En als je de inventarisatie hebt, kun je ook prioriteiten eraan geven waar je denkt dat je het snelst iets mee kunt oplossen en waarmee je de grootste risico's kunt beperken. En tot slot, misschien vraag je je af, hoe komt deze beste Frank nu aan al deze kennis en waar haalt hij dat vandaan? Nou, ik kan je vertellen, ik ben gewoon het wetboek ingedoken, ik heb die wet gelezen. Maar wat nog veel belangrijker is, ik heb ervaring gebruikt en ik heb mijn logisch verstand gebruikt, mijn boerenverstand. En dat is denk ik het allerbelangrijkste wat je hebt te doen als bestuurder. Zorg dat je gewoon goed bestuurt, dat je logisch nadenkt, dat je praktisch blijft nadenken. En dat je altijd in het algemene belang als rentmeester op de lange termijn bestuurt.